Laten we straks naar de preek zingen, opwekking 378. Ik wil jou van harte dienen. En ik stel voor dat we dat samen straks staande zingen. Even een opmerking vooraf, ik heb geen PowerPoint bij deze preek. Dit is mijn PowerPoint en jullie zullen het begrijpen na deze. Mijn broer, mijn zus, geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. In Matteüs 25 lezen we hoe Jezus eerst in twee gelijkenissen en beeldtaal de discipelen voorbereidt op zijn terugkomen, op de wederkomst. Een van die gelijkenissen heb ik afgelopen donderdag nog verteld bij een begrafenis. Want toen keek ik om me heen, het was een Surinaamse begrafenis en waar mensen wel in het zwart, maar ook heel veel kleur. En ik zei, ik heb het gevoel dat ik rondom te maken met een bruiloftstoet. En dat is natuurlijk ook zo als we het vanuit de beeldspraak van Jezus bekijken. We zijn op weg naar een bruiloft. En een ander gelijkenis die Jezus bij die gelegenheid vertelde was die van de talenten. Investeren van wat je van God krijgt in zijn koninkrijk. Maar hij laat een beeld al achterwege als hij begint te spreken in vers 31 over zijn rol die hij inneemt op die dag. En dan gebruikt hij een uitdrukking die hij wel vaker gebruikt om zichzelf aan te duiden. Tegenover zijn discipelen, tegenover de scharen, dan noemt hij zich de mensenzoon. Dat komt vanuit Daniël, Daniël 7. Hij is de beloofde Messias, de mensenzoon, die op die dag in zijn volle glorie zal plaatsnemen op zijn troon. En iedereen zal naar die troon toe komen. Is dat een moment, maar dat is recht op de man of vragen, waar jij naartoe leeft? Zie je daar tegenop of denk je daar maar liever niet aan? Hoe kijk je eigenlijk tegen je eigen leven aan? Vind jij je leven bijzonder? Kun je je leven ook waarderen en koesteren? Of denk je, wat doe ik ertoe in die grote wereld tussen zoveel mensen? Laat staan dat ik ertoe doe in zoiets groots als dat koninkrijk van God. Dat ik daar ergens een verschil in zou maken. Ja, als ik het zo formuleer, dan besef ik tegelijk dat het heel activistisch kan klinken. Ook heel moralistisch kan overkomen. Wij moeten van alles en wij moeten en zullen het verschil maken. Ik hoorde hierover een toespraak in het Engels en daar gebruikte de spreker regelmatig de zin "Be a game changer." Wees een oorzaak van verandering. Hè? Iemand die ertoe doet. En toen moest ik denken aan hoe Jezus in de bergrede naar al die zalen spreken. Al die felicitaties. Gelukkig ben je als je dit en als je dat. Dan zegt hij tegen zijn discipelen. En weet je, jullie zijn zout. Jullie zijn het zout van de wereld. En het licht van de wereld. Dus nadat hij het profiel van het koninkrijk heeft laten zien, zo zien mijn volgelingen uit, vertelt hij hen, en dit is jullie nieuwe identiteit als volgeling van mij. Jullie zijn zout, jullie zijn licht. Weet wie je bent in Jezus Christus. En dan kan het niet anders, of dan zul je door de kracht van de geest en door de leiding van de geest vrucht voortbrengen van die houding, van dat geloof. Vrucht van geloof en bekering. En die draad van het onderwijs pakt Jezus hier aan het eind van Matteüs weer op. En dan komt het weer helemaal terug en dan mogen we het op ons in laten werken dat wij werkelijk zout zijn en licht. En juist een klein beetje zout, dat kan zoveel verschil maken in een maaltijd. Of in iets dat bederven kan. En een klein beetje licht kan zoveel verschil maken in een duistere tijd. Ieder van jullie hier vanmorgen aanwezig kan zo'n rol spelen in de visie van jullie gemeente. Ieder van jullie kan een game changer zijn. Want ik neem aan dat jullie echt wel als gemeente zoals jullie bezig zijn en dat ik dat van de kantlijn mag waarnemen, dat jullie echt een visie hebben. Jullie willen een gemeente van Jezus Christus zijn, hier in Maassluis en omgeving, een verschil uitmaken. Nou, we hebben ook een plaatje gezien hoe je partnergemeente wil zijn met de gemeente in Nairobi, tegelijk ook dat wereldwijde perspectief vasthoudt. Dat is een geweldige visie en we mogen tegelijk tegen elkaar zeggen, en die hebben wij niet bedacht, want het is ten diepste de visie van Jezus en van God de Vader. Dit Bijbelboek eindigt daar ook mee, met die visie van Jezus. Dat hij zijn discipelen erop uitstuurt, ga heen, maak alle volken tot mijn leerlingen en leert en onderhouden al wat ik jullie geboden heb. En zie, ik ben met jullie, alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Voltooiing van de wereld, tot aan zijn wederkomst, is hij al bij ons in zijn geest. En hij heeft een plan voor de wereld. Hij heeft een plan dat alle volken omvat. Dus Jezus heeft een geweldige visie voor de wereld. En een geweldige visie voor jouw leven. Jij immers bent een kind van God. En de geest van God wil in jou wonen en door jou heen werken. En diezelfde kracht die Jezus deed opstaan uit de doden, woont dus in jou. Die geest die maakte dat Jezus uit het graf kwam. De opstandingskracht van Jezus Christus staat tot jou en mijn beschikking. En daardoor kun jij dankzij die kracht door genade alleen een geweldig verschil maken. Met andere woorden, Jezus nodigt ons in zijn onderwijs uit om groot te denken. Om het grote geheel te zien, om een geweldige visie te ontwikkelen voor jouw leven en mijn leven, voor het leven van de gemeente van Jezus Christus. Jij en ik, we zijn betrokken bij iets dat zoveel groter is dan ons bestaan. Zoveel groter dan jouw familie, jouw gezin. Of jou als eenling. Want die zijn er ook genoeg in onze gemeente. Hè? Mensen die alleen staan en alleen gaan. Er is iets groter ook dan je vriendenkring, groter dan onze kerk. Ja, groter zelfs dan de hele wereldkerk bij elkaar. Het Koninkrijk van God. En dat roept Jezus op met het begin van zijn woorden in Matthäus 25 die we samen hebben gelezen. Dan krijg je het perspectief van alle engelen die voor zijn grote troon zullen staan. Wat een groots gebeuren. Dat gaat het hele heelal aan. Als Jezus terugkeert in zijn glorie, zijn heerlijkheid, dan zullen alle engelen daarbij zijn. Hoeveel zouden dat er zijn? Ik weet het niet. In het boek Openbaring krijgt Johannes daar een glimp van te zien. Dan heeft hij het over de troon van God en de engelen rondom de troon 10.000 keer 10.000. Nou ja, als je dan exact denkt, dan denk je gelijk, nou dat sommetje kan ik wel maken. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Het is een overweldigend aantal, niet te tellen. En het gaat over alle volken van de wereld die rond die troon zullen staan. Wat een buitengewone gebeurtenis houdt Jezus ons hier voor ogen. Eens zal Jezus, de grote mensenzoon, tegen jullie zeggen, neem je erfenis, die al sinds de grondlegging van de wereld voor jou bestemd is. Kom binnen in de eeuwige vreugde. Dus daarom was het ook niet helemaal onterecht, die vrolijke Surinaamse begrafenis. Want het gaat over een grote erfenis die ons wacht. We gaan binnen in eeuwige vreugde. Daar mogen we vanmorgen mee beginnen, om dat te benoemen, om dat te bedenken. Denk groot, denk groot. Denk vanuit dat grote koninkrijk van God. En dan pak je weer die kleine beker water. De PowerPoint van het koninkrijk. Durf klein te beginnen. Want dat is wat Jezus vervolgens zegt. Begin maar klein. Een monnik uit de 12e eeuw die vertelde ooit. Toen ik een jonge man was, wilde ik de wereld veranderen. Heel groot aanpakken. Maar ik ontdekte dat het heel moeilijk was, heel abstract ook, om de wereld te veranderen. Dus besloot ik dat ik mijn land wilde veranderen. Maar toen ontdekte ik dat ik mijn land niet kon veranderen, begon ik de focus te verleggen naar mijn stad. Maar ook dat kreeg ik niet voor elkaar. Toen probeerde ik als oudere man mijn familie te veranderen. En nu als oudere man besef ik dat ik maar één ding echt kan veranderen. En zelfs daar heb ik hulp bij nodig. Ik kan mezelf eigenlijk niet veranderen. Daar heb ik de hulp van Gods geest bij nodig. En toen begon ik te beseffen dat ik, als ik lang geleden was veranderd, en de geest had toegelaten mij te veranderen, had ik impact kunnen hebben op mijn familie. En mijn familie op onze stad. En onze stad op het land. En het land op de wereld. Dan had ik inderdaad de wereld kunnen veranderen. Wij zitten hier als gevolg van 12 leerlingen. Een aantal vissers uit Galilea die Jezus zijn gevolgd. Die het evangelie de wereld in hebben gebracht. Onze huidige wereld kunnen we niet bedenken zonder die activiteit van 12 eenvoudige mannen. Die begonnen te gehoorzamen wat Jezus hen voorhield. Het is mogelijk om de wereld te veranderen, maar dan moet je klein beginnen. Dat is wat Jezus hier laat zien. Dit is hoe je de wereld verandert. Met kleine daden van vriendelijkheid wordt de wereld anders. Moeder Teresa zei al, maak je geen zorgen om aantallen. Help maar één persoon per keer. En begin maar bij die persoon die het meest dicht bij jou is. Je naaste, zo gezegd. Ja, Jezus laat weten dat er op een dag geoordeeld zal worden. Dan moet je je verantwoording afleggen tegenover hem. Dan sta je voor zijn troon. En vanuit het hele getuigenis van het Nieuwe Testament weten we dat het oordeel niet zal zijn op grond van onze werken, maar op basis van ons vertrouwen, ons geloof in hem. Maar dat geloof werkt ook iets uit. En dat is wat Jezus hier laat zien. Dat het geloof wel iets uitwerkt. Dat het geloof zich laat kennen, laat zien in de liefde. Het oordeel zal niet zijn op basis van roem, van rijkdom of van kennis. Maar op basis van de liefde. Gods kinderen hebben de Heilige Geest ervaren, namelijk dat zijn liefde in onze harten is uitgestort. En die liefde wil je doorgeven. En dat zal uit je stromen naar anderen toe. Door anderen te dienen alsof die ander Jezus is. of dat jij Jezus voor hen mag zijn. We laten zien dat we geloven door wat we doen. Vooral, zegt Jezus, als we het richting de onaanzienlijke doen. De mensen die niet meetellen. Iedere samenleving heeft zo wel zijn mensen die niet meetellen. De zwerver, vluchteling, de arme, de wezen, weduwe in de tijd van Jezus. In de voorbereiding op de preek kwam ik een verhaal tegen, een naam. Toen dacht ik van, hé, die naam die heb ik ooit geleerd met kerkgeschiedenis. Laat ik ze opzoeken in mijn boek, mijn handboek, wat daar over die persoon staat. Het ging over Martinus van Tours, een Romeinse soldaat die christen was geworden. En van hem werd verteld dat op een koude winterse dag, ergens in de 4e eeuw, Martinus de stad Amiens binnenging. Franse stad. En hij zag daar een arme man, blauw van de kou. We kunnen ons in deze warme dagen een beetje moeilijker voorstellen. Maar blauw van de kou. En toen dacht hij, hoe kan ik deze man helpen? Ik heb niets om te geven. En toen deed hij zijn mantel af. Oud en gerafeld in de strijd. En hij nam zijn zwaard en sneed die mantel in tweeën. En gaf de helft weg aan die man. En die nacht kreeg hij een droom. En daarin zag hij terug op wat die dag in feite gebeurde. En toen mocht hij de hemelse gewesten zien in die droom. En zag hij Jezus omringd door de engelen. Jezus droeg de mantel van een Romeinse soldaat. En een van de engelen zei tegen hem, meester, waarom draagt u die gehavende oude mantel? Wie heeft hem aan u gegeven? Jezus antwoordde, mijn dienaar Martinus gaf hem aan mij. Het is heel bijzonder dat zo'n daad ergens weggestopt in mijn kerkgeschiedenisboek staat. Dat is ook kerkgeschiedenis. Wegen van God in de tijd. Jezus zei, ik had kleding nodig en je hebt me gekleed. Ik had honger nodig en je gaf me iets te eten. Ik had dorst nodig en je gaf me een beker te drinken. Het koninkrijk in een kleine beker. Mooi als je daarbij betrokken bent. Sommigen van jullie zijn betrokken bij de voedselbank, bij andere dingen. Laat je gezicht zien, maar ook je handen wapperen. In de naam van Jezus. Want wat je ook doet, je doet het voor hem. Je bent geroepen om zout en licht te zijn. Dan ben je een oorzaak van verandering, een game changer. Als je zieken bezoekt, vrijwilliger bent, misschien wel in een ziekenhuis, verpleeghuis. Mensen helpt en naar je omziet. Of misschien wel in de gevangenis mensen opzoekt. Misschien is dat ook wellicht iets voor jou om te gaan doen. Ik heb op Alpha-instructiedagen een paar prachtige getuigenissen gehoord van voormalige gedetineerden die vertelden hoe het geven van zo'n rare cursus hen had veranderd. Gewoon zo'n basiscursus over het geloof. En als daar de geest bij komt en jouw spreken en jouw doen bij de hand neemt. Geloof je dan dat het ook werkelijk iets kan veranderen? Durf je daarop te vertrouwen? Dan hoef je mensen ook niet te manipuleren als je daarop durft te vertrouwen. Dan doet God, doet het overige werk wel. En de lijst van dingen die Jezus hier noemt is heus niet compleet hoor. Bedenk maar nieuwe dingen. Geest maakt je ook creatief om nieuwe mogelijkheden te zien. Jij kunt het verschil maken op je werk of in de fitnessruimte. Kijk, dus gaan weer anderen naartoe, daar zul je mij niet zo snel zien, maar vind je weg maar in de naam van Jezus. En vertrouw erop dat jij verschil kunt maken. En dat je nog verrast zult zijn als je straks voor de troon van God bent, dat Hij dat allemaal heeft gezien. En neem nou zoiets ook als een welkomstdienst. We zeiden al gekscherend, het is een heel comité dat jou hier verwelkomd ben. En dat was ook zo, maar dat kan zo'n verschil maken. Hoe je binnen kunt komen, hier over de drempel komt. Een vriendelijk goede dag. En ook dat laten mensen je herkennen. Wat kan dat een verschil maken als je verder in de stad zo anoniem kunt rondlopen. En je niemand je kent in de flat naast je. Maar nu als je de woorden van Jezus gelooft, zoals we die hier samen vanochtend gelezen hebben, dan is het meest belangrijke wat jij kunt doen, is op die manier iets van Jezus te laten zien, iemand bij Jezus te brengen. Want Jezus laat ons hier zien dat de test van die grote dag zal zijn, wat heb je aan mij en wat heb je in mijn naam gedaan? En dat is de grote vraag waarop ook kleine dingen het juiste antwoord kunnen zijn. Het grote koninkrijk en een kleine beker. Hoe wij reageren richting Jezus, dat zal beslissend zijn. En dat is het meest belangrijke wat jij kunt doen voor een persoon, voor zijn leven. Want ook hij of zij heeft een eeuwige bestemming. En zonder Jezus gaat die persoon verloren. Dus dan ben je pas echt zout en licht als je daarin verschil wil maken. En verschil maakt. Want wat is er een nood buiten in de wereld? Zoveel mensen zijn op zoek, zoveel leegte, die op allerlei manieren, ook op de meest gekke manieren, wordt ingevuld. Ooit zei Jim Carrey, de acteur, iedereen zou eens beroemd en rijk moeten zijn om te ontdekken dat, ook als je alles kunt doen waarvan je droomt, dat je niet gelukkig bent. Zei Salomo ook niet zoiets in zijn boekje Prediker? En Russell Brown, een bekende komiek, zei, drugs en alcohol zijn niet mijn probleem. Mijn probleem is de werkelijkheid die ik niet kan hanteren. Drugs en alcohol zijn mijn oplossing. Mijn vluchtweg in de leegte. En als we mensen introduceren bij Jezus, dan brengen we hem brood des levens. Dan breng hem bij Jezus die leegte kan vullen. Het levende water dat hun dorst kan lessen. Daar ga ik weer. Het grote koninkrijk en een kleine beker. Een aantal weken geleden kwam ik een kerk binnen. En er begon iemand zo een heel verhaal te vertellen, zomaar. Over hoe die tot geloof was gekomen. En dat ging maar om heel kleine dingen die haar hielpen over de drempel van de kerk. Zomaar een uitnodiging om mee te gaan naar de kerk en na die tijd eens koffie te komen drinken. Ik vind het altijd weer bijzonder om te merken hoe Gods geest van die kleine dingen kan oppakken en ze super kan vergroten. En daardoor levens ingrijpend kan veranderen, omdat dat de steen kan zijn die van de berg afrolt en een heleboel dingen meeneemt. Zo mag je af en toe een glimp opvangen van het grote koninkrijk in kleine dingen. Want als mensen Jezus ontmoeten, dan gebeurt daar van alles. Dan gaan mensen de gevangenissen bezoeken, dan gaan we omzien naar hongerigen en armen. En dan gaan we ineens iets doen met die zwerven die al jaren zijn tegengekomen in de stad. De media willen ons doen geloven dat de kerk in Europa alleen maar kan sterven. Maar ik denk het omgekeerde. Ik was in 2009 in Londen in Holy Trinity Brompton, toen daar een van hun predikers, een geweldige prediker, met een groepje van 30 mensen werd uitgezonden naar Brighton. daar stond een kerk die was helemaal leeggelopen. En dat vinden ze verschrikkelijk in die gemeente in Londen. Dus een lege kerk is als het lege paleis van een lang vergeten koning. Zo'n gevleugelde uitspraak in die gemeente. Want het suggereert dat de koning dood is, maar weet dat de koning leeft en dat hij regeert. En dat hij wil werken door zijn geest. En toen sprak men in die gemeente ook gekscherend over de, een beetje gekscherend over de Battle of Brighton. Het is ook inderdaad een battle, een geestelijke strijd die we moeten voeren. Er is een geestelijke strijd gaande in de hemelse gewesten. En daar moet je voor gaan. Moet je soms boos over dingen worden. Moet je soms zelf naar de rechtbank om te voorkomen dat er een kerk gesloten wordt of doorverkocht. En een aantal jaren hoorde ik weer van diezelfde prediker dat intussen die gemeente was gegroeid tot zo'n 1000 mensen. Wauw. Ook jij kunt betrokken raken bij die geweldige visie van Jezus. Wat geweldig om te mogen bedenken dat we eens voor hem zullen staan en dan misschien verwonderd zullen afvragen, wat stelde het voor? Maar hij zag het en ziet het. En geeft het een plek in zijn oordeel. En dan zullen die woorden tegen jou gezegd worden misschien wel. Kom binnen in mijn eeuwige vreugde. Ja, want daar gaat gelukkig de kerk niet over, daar gaan wij niet over, daar gaat hij over. De mensenzoon die zit op de troon. Je zult voor hem staan. En als je voor hem geleefd zult hebben, zul je toch verrast zijn. Dat je uit zijn mond zult horen, welkom, ontdek wat ik voor jou heb klaargemaakt. Vanaf de grondlegging van de wereld. Amen.